Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik. En de kleine Nouri mag het doen. En hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister mij.
Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax.
Ja, een hele goede middag. Hier zijn we weer met een verse Pantelitsch podcast, wedstrijdeditie, daags na de wedstrijd Feyenoord-Ajax. Lars.
Ja, goedemiddag. We zijn er weer en dit is de tweede keer dat we hem opnemen.
Ja, inderdaad. Kun je uitleggen waarom we dit voor de tweede keer doen?
Ja, gisteren zaten we met z'n vieren bij jou, Chris, Wesley, ik en jij, de klassieker te kijken. En daarna namen we de wedstrijdeditie op, maar dat namen we zeg maar op met twee verschillende soorten microfoons. Mm-hmm. En twee microfoons stonden zo afgesteld dat die bijna geen omgevingsgeluid meepakte. En twee, die vingen echt alles op. Dus je hebt een soort echo in het geluid gekregen die je er niet al te makkelijk uit krijgt.
Nee, precies.
Waardoor de geluidskwaliteit ja gewoon echt matig was. En ik zat er vanochtend nog eens naar te luisteren en ik dacht van ja, dit is gewoon de ondergrens. En wij verwachten van Ajax dat ze altijd een bepaald niveau halen. Maar dat verwacht ik ook van de podcast. Dus ik heb geërfd van, kunnen we alsjeblieft even het opnieuw doen? Dan maar met z'n tweeën en dan maar het leuke gesprek even vervangen door ons twee. Want ja, weet je, een podcast, als je dat in je oren hebt, het belangrijkste is gewoon geluidskwaliteit.
Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, ik ben er iets minder kritisch op dan jij. Jij bent natuurlijk een echte podcastman. Ja. Die ook echt de kwaliteit en dat soort dingen in de gaten houdt. Dus ik zei gisteren ook van, ah, joh, boeien man, het is te goed. En ik moet zeggen, de mensen die hem geluisterd hebben tot nu toe, die vonden hem ook qua inhoud hartstikke prima. Ik heb weinig feedback gehad over het geluid, maar ik ga het jou zeker niet weer spreken als jij zegt van dit kan niet kwalitatief. Dus laten we dat ook vooral even netjes opnieuw doen.
Ja. Nou ja, voor de mensen dus die dit voor het eerst luisteren, die denken, was er gisteren ook al een podcast, is het bestand vervangen? Ja, het bestand is vervangen. En voor de mensen die dit misschien voor de tweede keer luisteren, ja, eigenlijk is het gewoon weer een extra podcast.
Ja, alleen het gaat wel veel hetzelfde luisteren, denk ik.
Ja, dat is waar. Alleen het verschil is natuurlijk bijvoorbeeld ik had gisteren wat biertjes op. Nu ben ik fris. Ik heb het vanochtend nog een keer de samenvatting gekeken. Ik heb reacties gekeken. Dus je hebt toch een iets ander beeld alweer over zo'n wedstrijd. Maar goed,
nee, dat klopt.
Laten we daar gewoon heen gaan. Want Feyenoord-Ajax stond op het programma. Ik denk de laatste echte hindernis naar het einde van het seizoen toe voor Ajax. Je was al weliswaar kampioen. Maar voor de supporters was een overwinning toch nog wel een vereiste, hè?
Ja, nee, het was een belangrijk potje. In die zin, het was meer voor de eer dan dat er iets op het spel stond. En voor Feyenoord stond er denk ik meer op het spel dan voor Ajax.
Zeker. Sprake van echte wedstrijdspanning die je normaal bij een klassieker hebt, was er niet. Ook van tevoren zaten wat te geinen. We zaten naar Arjen Robben te kijken die bij FC Emmen de pannen van het dak speelde. Maar echte wedstrijdspanning was er niet. De opstelling, logisch.
Ja, het was geen gekke opstelling, hè. Ik bedoel, Tagliafico was geschorst. Ja. Dus die was ook op vakantie gestuurd. Dus Rensch werd linksback. Vond ik op zich niet gek. Zeker ook omdat Masrowi weer helemaal fit is. Ja. Dus verder de logische namen.
Nee, helemaal eens. Ik vond het leuk dat Masrowi weer een keer mocht beginnen.
Ja, nee, vond ik ook leuk. En die viel de laatste keer ook echt heel goed in. Dus ik vond het in dat oogpunt ook wel heel logisch dat hij ging starten en heeft het goed gedaan.
Ja, nou ja, en toen begon de wedstrijd. En eigenlijk vanaf minuut 1 was het wel duidelijk dat Ajax Vincent Schildkamp noemde het aan het eind van de wedstrijd champagnebenen, maar dat zag je er ook wel direct aan af, hè?
Ja, ik bedoel, Ajax, in Rotterdam worden ze er altijd allergisch van, als we dat zeggen. En Dick Advocaat gisteren ook. Maar het was natuurlijk wel zo. Ik bedoel, Ajax speelde denk ik op 80%. En die vonden het allemaal wel best. En tuurlijk, prestige is ook belangrijk. Maar ja, je bent al kampioen. Dat is gewoon ook mentaal gewoon wel moeilijk om dan zeg maar volle bak te gaan. Ja. Maar Ajax speelde gewoon inderdaad met de handrem een beetje erop. Maar dan nog speelde het beter dan Feyenoord.
Nee, dat is helemaal zo. Ik denk dat de jongens van Ajax, die wilden zeker wel. Maar als de spanning er vanaf is, dan zie je dat er ook direct aan af. Ik vond het wel merkwaardig. Ik las een interview met Rensch na de wedstrijd. En hij zei van ja, dit was mijn eerste klassieker in de Kuip. Het was jammer dat er geen publiek was, wat uiteraard zo was. Maar hij zei van ja, het blijft een wedstrijd op zich. Je gaat wat verder de duels in en zo. En toen dacht ik, kom op, dat was echt niet het geval.
Nee, dat was het zeker niet. Het is... En het was een parodie op een klassieker waar we gisteren naar gekeken hebben. Ik bedoel, er was geen ambiance, er waren geen schelmende Feyenoord supporters, geen middelvingers die je altijd ziet en hoopt. Ja. Dat hoort erbij. Het vuurtje werd af en toe een klein beetje opgestookt met wat felle duels. Ja. Maar verder, nee, het was allemaal heel, heel flats. En ja, Feyenoord kon niet, Ajax wilde niet. Dat was een beetje de wedstrijd.
Ja, het was een beetje een soort schaakspelletje op het middenveld. En inderdaad meer onkunde dan dat ze elkaar echt tactisch in de tang hadden. Toch kom je na 20 minuten op voorsprong, hè?
Mm-hmm.
Ja, een goal die alles zegt over de wedstrijd. Wat knullig.
Ja, wij zaten keihard te lachen. Want wij zaten natuurlijk... en Bruce was erbij, onze collega. Dat is een fervent Feyenoord supporter.
Ja,
ja, die zat met zijn gezicht naar beneden naar de grond te kijken. Nee, maar ja, dat was verschrikkelijk. Er werd een voorzet gegeven van de rechterkant. En ik geloof dat Bottegien hem half wegwerkt. Komt tegen Senesi aan, die hem tegen zijn scheenbenen aankrijgt. En die bal rolde achter Bijlo. Dus het was een eigen doelpunt, wat ook nog de drie spelers van Feyenoord was aangeraakt voordat hij überhaupt over de achterlijn ging. Ja, echt bijzonder. Een bijzondere eigen doelpunt.
Zeer knullig.
Ja, extreem knullig. En daarvoor had Ajax wel een goede kans nog met, daar gingen we even nog overheen, met Masraoui. Die doorkwam aan de rechterkant. Feyenoord kreeg een hele grote kans met Teixeira. Die over de bal maaide.
Zo.
Dus er waren wel zeg maar twee kansjes over en weer. Maar dit was gewoon... Ja, dit zagen we niet aankomen. En voor dit wist stond het 1-0.
Ja, nou ja, de wedstrijd sukkelt een beetje voor. Feyenoord krijgt nog een afgekeurd doelpunt. Nou ja, Bozeniek stond duidelijk buitenspel.
Ja,
dus, daar was geen sprake van. Minuut 44, Alvarez maakt een overtreding, krijgt een gele kaart. Komt de vrije trap vanaf de zijkant uit Voort. Nou ja, er wordt een soort scrimmage. En opeens hoor je Makkeli fluiten. En die gaat naar de stip. En wij hadden allemaal zoiets van, waarvoor dan? Hè? Je had een herhaling nodig. En dan krijg je een soort merkwaardige handsbal weer.
Ja, nou, wij hebben er heel lang over gehad. Gisteren ook in de eerste versie van deze podcast.
Ja.
Maar het probleem is dat ik nog steeds niet 100% overtuigd ben dat het Hens was.
Ja.
Ik heb gisteravond de programma's gekeken natuurlijk op tv. En daar hadden ze het ook over het bovenste stuk van je bovenarm. Telt niet meer als Hens. En deze bal van Alvarez kwam echt zeg maar op de oksel.
Ja.
Dus op de zeg maar binnenkant van zijn torso en de binnenkant van zijn bovenarm. En ja... In mijn optiek is dat geen Hens, weet je wel. Misschien kwam die bal voor 10-20% op het gebied van Hens, maar voor 80% niet.
Nee.
Ja, en dan, als het dan al Hens is, dan is het ook nog rood. En dat vind ik helemaal onrechtvaardig. Dus kijk, Alvarez werd vanaf 2 meter aangeschoten. Dus die krijgt die bal ongelukkig. Ik vond het geen overduidelijke Hens. Niet op de plek op waar die op kwam. En dan ook nog rood trekken. Ja, dat is echt een bizarre double penalty. Slaat helemaal nergens op.
Ja, een directe rode kaart krijg je in principe alleen als je moedwillig een doelpunt voorkomt.
Ja, maar
dat
was
dit niet.
Nee, daar was hier helemaal geen sprake van. Ik hoorde gisteravond mensen ook zeggen dat dat wel het geval was.
Ja.
Ik geloof Theo Jansen. Ja, dan denk ik van, hoe dan? Weet je wel, je wordt van 2 meter afstand, komt die bal tegen je aan en dan kun je met je brein bepalen van, oké, nou hou ik hem eruit. Nee, dat is zeker niet bewust. En ja, ik vond dat echt een zwaar overdreven rode kaart. Kijk, die penalty, daar kun je dan nog over dimdammen, weet je wel.
Ja.
Maar om dan rood te geven, dat maakte het heel erg onrechtvaardig.
Nou, het enige waar je nog wat voor kan zeggen is inderdaad die op het moment dat de bal wordt geschoten, gaat hij met zijn arm zijn arm steekt hij uit op dat moment. Maar ja, inderdaad, ik denk ook dat het de bovenkant van de arm is. Toen wij de eerste herhaling zagen, zeiden we ook direct tegen elkaar van, oh ja, dit wordt VAR.
Ja, wij zeiden nog, dit wordt VAR en dit wordt ongedaan gemaakt.
Ja, teruggedraaid. Dat is het eerste wat we zeiden.
En nog, hè, kijk, we hebben twee gisteren sowieso ESPN. Als iemand van ESPN meeluistert. Gisteren een aantal beelden waar we geen herhalingen van kregen of heel beperkt. Was dit moment er één van. Ja. Een camerastandpunt. Was er geen ander camerastandpunt. Ik heb maar twee standpunten gezien waarbij bij één achter het doel het vrij onmogelijk is om het goed te zien. En vanaf de voorkant leek het of het gewoon niet was. Dus ik ben benieuwd of er nog een ander standpunt is, maar dat was het dus niet, blijkbaar. Ja. Ik vond het een hele dubieuze beslissing. En ja, ik vond het enigszins rechtvaardig dan dat Maarten Stekelenburg de penalty goed eruit houdt. Dus ja, dat was wel mooi om te zien.
Per definitie een echte penalty killer. De vorige penalty die stopte
absoluut,
was
die
ook in een klassieker.
Dat was uit mijn hoofd. Nee, niet uit mijn hoofd, maar ik kan het gisteren gelezen. Ik dacht 14 jaar geleden, maar ik kan me vergissen.
Wel in een klassieker.
Ja, volgens mij 2007. Maar okay. Anyway, hij is geen killer, maar deze schoot hij heel goed, of hield hij heel goed eruit.
Ja.
En ja, dat was dus prima. En Ajax ging 1-0 rusten met 10 man. Nou, toen werd het rust. Wij zitten bij mij in de woonkamer een kaasblokje weg te happen.
Ja.
En we hebben met Broes, die kreeg al weer zin erin. Die kwam weer tot leven. Die denkt, nou, Feyenoord, ik ga er eens voor zitten. 11 tegen 10.
Die gaan nu volle bak erop.
En wij zaten al van, oh jee, dan wordt weer zo'n klote tweede helft. Ja. Weet je wel, waar je gewoon de hele tijd achteruit moet lopen. Niets van dat alles.
Zo, dat was ook teleurstellend. Ajax komt weer naar buiten, twee wissels. Kudus komt erin, hè?
Ja, Kudus kwam erin voor... help me even, Lars, die ben ik even kwijt.
En Schuurs kwam erin voor Masrui en Haller.
Ja, Haller en Masrui, correct. Op zich noodzakelijke wissels wel gedurfd van Ten Hag om meteen te wisselen. Dat doet hij normaal niet, maar op zich, hè, je speelt met 10 mannen. Zij wilden even wat zaken rechtzetten. Wat dus toen gebeurde, is dat je eigenlijk dat we tegen elkaar zeiden van tevoren had iedereen het over de Eraag die kwam. Mm-hmm. Wat er in de tweede helft gebeurde, was eigenlijk nog erger dan het geven van een Eraag. Want je speelt gewoon tegen 10 Ajaxiden en die tikken zich gewoon onderuit.
Ja.
Ik wist niet waar ik naar zat te kijken. Het was gênant gewoon van Feyenoord kant.
Echt een wanvertoning. En ik heb het ook in die podcast van gisteren gezegd. Hè. Ik bedoel, nu is het grappig en het is een soort leedvermaak. Maar uiteindelijk heb je elkaar als twee van de grootste rivalen van Nederland, met de mooiste wedstrijd van Nederland, de klassieker, heb je elkaar ook nodig. En dit wil je natuurlijk niet jaar in jaar uit. Dus het is ook een klein beetje te hopen dat vanaf volgend seizoen, als Arne Slot zich in Rotterdam-Zuid meldt, dat ze zich weer enigszins oprichten. Ik zeg niet dat ze moeten winnen van Ajax, absoluut niet. Maar iets meer tegenstand, dit leek nergens naar.
Nou ja, al is het maar om die Beneliga tegen te gaan. Ik bedoel, Feyenoord zal echt wel iets van niveau moeten gaan krijgen. Want ja, heel eerlijk gezegd, het is dat je gisteren in de Kuip speelt. Maar anders had het ook het gevoel geweest van je zit tegen Emmen te spelen. Het is kwalitatief zo armoedig, Feyenoord. Zeker na het ontbreken van Berghuis en Toornstra. Ja, dat je soms denkt van... het is je rivaal, het is de klassieker. Maar ik mag toch hopen dat het qua niveau vanuit Rotterdam toch wel iets meer gaat worden de komende jaren. Want anders moet Ajax het ook maar van de wedstrijden van PSV aan AZ hebben. En is Feyenoord ook gewoon twee keer een eentje op het formulier. Ja, en dat moet niemand willen.
Nee. In de 60ste minuut maakt Feyenoord het nog erger voor zichzelf. Malasia gooide eerst al Klaassen in de duckout. Of tenminste in zo'n soort duckout-achtig iets. En daarna haalt hij Anthony naar de grond. Anthony was maar op één ding uit, hè?
Ja, nee. Kijk, dat is ook mooi om even terug te kijken naar het begin van dit jaar. Toen zagen we Feyenoord Malasia tegen Anthony in de arena. Was Malasia echt herenmeester tegen Anthony?
Ja.
Gisteren absoluut niet. Ik bedoel, twee keer een gele kaart gekregen. Twee keer een actie op Anthony.
Ja.
Terecht de gele kaart en Anthony kruist hem. Er was een schitterende steekbal van Timbal. Ja. Ik heb hem gisteren denk ik nog wel 30 keer gezien. Echt een fantastische bal. Anthony rent om Malasia heen. En bij het kruisen raakt Malasia hem heel lichtjes op de rug. Anthony gaat liggen en de scheidsrechter kan niets anders doen dan tweede gele kaart.
Voordat Anthony überhaupt ligt, voordat hij de grond raakt, zie je al dat handje wapperen van hey, scheids, gele kaart. Hij ziet direct dat Makkerli erop reageert en een kaart gaat geven. Je ziet hem echt een vreugdeuitbarsting. Vervolgens komt Lisandro Martinez ook nog helemaal van achteruit aanrennen. Terwijl Makkely had die rode kaart al in zijn hand, maar Martinez wordt alsnog boos. Ik vind het wel mooi hoor, want dit is wel wat jarenlang natuurlijk ook een klein beetje bij Ajax ontbrak. Daar zaten we te kijken naar Fischer, Boylissen, Andersen, die met een guitig kopje naar de scheidsrechter keken, weet je wel. En nu heb je dat Zuid-Amerikaanse temperament. Ik kan er wel van genieten.
Nou ja, en temperament gecombineerd met voetbalvermogen. En dat vind ik juist mooi. Kijk, want je kunt natuurlijk houthakkers uit Argentinië halen, maar die voegen niks aan Ajax toe. Ik bedoel, fijn dat we komen straks nog wel even op de spits van Feyenoord, denk ik. Maar onze vriend Martinez, die kan buitengewoon goed voetballen. He, ja. Aan de bal uitstekend en Daley Blind, tuurlijk mis je die. Maar aan de bal is het uitstekend wat hij laat zien. En hij heeft het gif. Dus wat jij zegt, ben ik het helemaal eens. Als je 2-3 van die jongens in je selectie hebt, dat is natuurlijk goud.
Ja. Nee, ja, ik kan er echt van genieten. En bijvoorbeeld Neres, die komt ook uit Brazilië. Die heeft dat helemaal niet zo erg. Hè? Die vraagt niet om kaarten, dat is geen vervelend mannetje. Maar Anthony heeft dat wel. En het is ook een bepaald soort gif wat je ook wel nodig kan hebben in sommige wedstrijden.
Absoluut waar.
Nou ja, en vanaf dat moment was het weer 10-10. Toen was het wachten op meer doelpunten. Nou ja, Ajax zette niet heel erg aan. Maar ja, zij hebben Haps. Net hadden ingebracht voor Bozenik. Wat ook een gekke wissel was. Dat was om de rode kaart natuurlijk te verhelpen. Maar ja, een verdediger voor een aanvaller brengen in als je 1-0 achter staat in eigen huis is toch een beetje gekkig.
Ja, maar die is het echt het oriëntatievermogen van een jumbojet. Ik bedoel, die bal komt voor. Er is niets aan de hand. Echt niets. De dichtstbijzijnde speler staat meters in zijn rug. En hij raakt de paniek, raakt die bal verkeerd. En die bal hobbelt over de achterlijn. Ja. Ja, het is echt, als Feyenoord-fan, ja, is dit de hel gewoon.
Ja, ik denk dat er weinig luisteren naar onze podcast.
Nee, dat begrijp ik. Maar het is wel echt, ja, het was tenenkrommend.
Ja, wat je al een paar keer zei, hè, Broes zat bij ons. Die zat echt vol ongeloof ernaar te kijken van wat voor ellende het allemaal was. En eigenlijk kwam voor mij vlak na die goal kwam het moment dat je pas echt de tegenstander onderuit gaat halen. Want dan breng je in minuut 72 gewoon Kluiber en Ekkelenkamp erin.
Ja, en als die twee ingebracht worden, dan weet je waar je als club staat. En toen begon het moment van rust geven en dus andere spelers ook even een minuut te gunnen. Ja, dat is pijnlijk. En dan zie je ook nog dat Ajax daar ook nog volledig onderuit tikt.
Ekkelenkamp viel prima in.
Viel heel goed in, moet ik zeggen. Ik ben geen fan van Ekkelenkamp. Ik vind het ook nog steeds geen Ajax-speler. En ik denk ook dat hij volgend seizoen weg is. Ja. Dat is een van de spelers, samen met Labiat, denk ik, die doorgeselecteerd gaan worden. Ja. Maar goed, hij viel uitstekend in. Prima in. Dat zag je ook bij het doelpunt wat daarna kwam. Je zag Ekkelenkamp. Neres kreeg de bal, een beetje centraal van het veld. Je ziet Ekkelenkamp rechts om Neres een loopactie maken. Je ziet hem ook zeggen van, hey, geef hem eens mee. Neres geeft hem juist naar de andere kant naar Tadic. Of naar Kudus. Kudus geeft hem naar Tadic. Tadic weer terug. En Kudus schiet hem erin met zijn scheenbeen.
Ja. Nee, ja, schitterende goal. Ook weer prima werkelijk
goal. Ja.
Beroerd omgeschakeld door de tegenstander. Maar goed, wel goed uitgespeeld door Ajax. Overzicht gehouden. Tadic, ja, blijft de man, hè.
Ja, 17 assists, hè, gisteren. Dus dat het record van het aantal assists in één seizoen in de Eredivisie staat op de naam van Dries Mertens. Met 17 assists in één seizoen is het record. Dat heeft Tadic gisteren geëvenaard. Dus de komende twee wedstrijden, kijk, je gaat natuurlijk freewheelend die wedstrijden zitten bekijken als Ajax ziet. Maar het is natuurlijk wel leuk. Haalt Ajax de 100 doelpunten? En dit vind ik dan ook nog leuk, weet je wel. Maar heeft Tadić nog een assistje erbij, waardoor hij dat record pakt? Ja.
Nou ja, uiteindelijk kabbelt de wedstrijd een beetje voor. Dan komt nog het grote wapen van, of tenminste die kwam gelijktijdig met die 3-0 volgens mij. Prato komt in de spits te spelen. Ja, die kon er ook direct weer afgedragen worden, hè?
Ja, ik heb gisteravond nog een paar keer zitten kijken. Ik had er wel medelijden mee, hoor. Ja. Kijk, die jongen wordt gehaald. En dan gaat de trainer continu vertellen tegen iedereen die het maar horen wil, wat een waardeloze spits je bent. Ja. Ja, dat vind ik al heel pijnlijk. Dat heeft die jongen ook niet om gevraagd. Die jongen wordt dan ook nog gevraagd of hij salaris in wil leveren. Dus die komt uit Argentinië, verdient behoorlijk wat centen. Dan wordt er gevraagd, kun je de helft even inleveren? Je speelt niet. Nou, dan gaat hij in de klassieker, denkt hij, goh, leuk, even een duel uitvechten met Martinez, die ik inmiddels ken. En hij zet een sliding in, zo lomp en onbevangen, dat hij zijn hele voet breekt, zijn enkel breekt. Ik heb die beelden vanmorgen nog zitten kijken met een beetje zo de vingers voor mijn ogen, want het is echt niet fijn om naar te kijken.
Een foto, die enkel, die zit helemaal dubbel.
Kijk, als je neus naar voren wijst en je grote teen naar achter, dan weet je dat mis is.
Ja.
Nou, dat was in zijn geval, was dat. Nee, ja, het is zeer pijnlijk. Deze hele transfer is pijnlijk.
Ja.
Kijk, maar wij hebben Ivan Gabrić gehad, hè? Mm-hmm. Maar ik las gisteren iemand die zei van... er is een wisseltrofee nu in de, gemaakt en die gaat naar Prato. Ja. Dus nee, heel triest allemaal. Ja. En ik hoop voor hem dat het meevalt, hè, en dat hij snel een club vindt waar geen dik advocaat zit op de bank. Ja. Die, die hem wel waardeert. Want,
gewoon weer lekker terug naar River Plate.
Ja.
Wat ook een beetje triest was. Hij werd niet met een brancard eraf gehaald, maar echt gewoon zo naar de zijkant gedragen door iemand.
Ja, het past helemaal bij de wedstrijd. Het zag er een beetje, ben je naar lunatics aan te kijken?
Ja, het is in en in triest. Laten we nog even gaan naar iets wat wel een succes is. Ajax presenteerde het nieuwe uitshirt. Commercieel gezien weer een uitstekende zet. Een klassieker waar je al kampioen bent. En dan juist het nieuwe uitshirt
Het momentum was perfect. Ja, wat je zegt, jij bent seizoenskaarthouder. Jij kreeg om 1:30 een mailtje van Ajax of je het shirt wilde bestellen. Nou, allemaal natuurlijk heel, dat is geen toeval.
Uitgekiend.
Ja, uiteraard.
Wat vind je ervan?
Ik heb het vanmorgen nog een keer op een paar foto's gezien. Kijk, weet je wat het probleem is met dit shirt? Ik heb een beetje een Dr. Jekyll, Mr. Hyde verhaal bij. En de voorkant denk ik, prachtig. Prachtig shirt. Mm-hmm. Maar zodra de speler omdraait, denk ik, meh. Weet je wel, het is een beetje... Aan de achterkant krijg je een beetje PSV uitshirt vibes. Dat lichtblauw met alleen dat... Ik had die strepen graag doorgetrokken zien worden.
Ook
achter.
Op de achterkant.
Ja, dat had ik veel mooier gevonden. Want nou ziet die schouder ook een beetje er vreemd uit. Maar aan de voorkant vind ik het een prachtig shirt. Ik vind het echt ook een hommage. Volgens mij is het shirt van 93-94. Waar Ajax toen met die donkergroene en lichtgroene streep gestreept shirt had. Dus nee, ik vind het een mooi shirt vanaf de voorkant gezien.
Ja, de meningen zijn heel erg verdeeld. Hè. Sommige mensen zeggen ook Inter, Club Brugge, Gremio zie je veel. Het is heel anders dan andere jaren. Ik denk dat ik het mooier vind dan het diamanten shirt zeg maar, van dit jaar.
Ja, vind ik ook. Ben ik het met je eens.
Maar ik vind de schoonheid van het shirt zit in de lelijkheid. Want het lijkt niet helemaal te kloppen. De schouders, de strepen inderdaad alleen aan de voorkant, niet aan de achterkant. Maar ik denk dat dit echt typisch zo'n shirt is dat als je het over 20 jaar in je kast hebt liggen, dat mensen het echt zo'n classic voetbalshirt vinden wat echt iedereen wil hebben.
Ja.
Al wordt steeds mooier naarmate de prestaties in een shirt ook mee zitten. Ik bedoel, het Champions League uitshirt van toen we de halve finale haalden, dat zwart met gouden, dat is natuurlijk iconisch geworden door het succes.
Ja, maar goed, dat was zeg maar nog in de tijd dat Ajax 2 shirtjes had.
Ja.
Dus dat was een uitshirt wat ook in de Eredivisie gedragen werd en ook in Europa. Ja. Kijk, dit shirt wat we gisteren zagen, dat is het shirt wat ze in de Eredivisie en in de beker als uitshirt gaan aantrekken. Ja. Daar komt nog een derde shirt, een Bob Marley hommage met de kleuren groen, rood en geel.
Ja.
En het basiskleur zwart, ja, dat wordt het Europese shirt. Dus ik ben ook benieuwd hoe die eruit zou zien. En de geruchten gaan natuurlijk dat het thuisshirt het oude logo weer krijgt. Dus dat zou ook geweldig zijn.
Ja, nee, zeker. Ik denk qua shirts zitten ze wel weer goed volgend jaar.
Ja.
En qua selectie ook. En ja, nu voelt het wel echt. Je hebt gisteren de klassieker 0-3 gewonnen. Nico is al met vakantie.
Ja.
Ik heb bijna het gevoel dat wij ook lekker op vakantie kunnen.
Ja, ik ga deze week met mijn gezin een weekje weg. Dus de podcast van donderdag ben ik er niet bij.
Nee.
Maar nee, het gaat een beetje nu als een nachtkaars uit. Ik bedoel, ik geloof dat Anthony zelfs nu ook vandaag of morgen op vakantie gaat.
Okay.
En dat hij op donderdag wellicht ook al niet bij is. Ja, kijk, Ten Hag is natuurlijk ook slim. Die denkt ook van, die jongens die hebben Copa America sommigen. Er komt een EK aan, een jong Oranje heeft een EK.
Ja.
Er is weinig vakantie, voorbereiding start weer snel. Waarom nu niet alvast die spelers op vakantie sturen? Het boeit toch geen ene moer meer wat we tegen VVV doen of tegen Vitesse. Gun dan die paar spelers waarvoor het heel druk gaat worden alvast die vakantie. Ja, ik vind dat alleen maar heel goed, want heel goed nagedacht.
Ja, een luxe positie. Dat heb je natuurlijk de afgelopen jaren
zelf
niet
afgedwongen.
Gehad.
Dan heb je zelf gewoon lekker afgedwongen. Dus,
zeker,
klaar.
Ik heb ook nog wel, ik vind niet dat je komende wedstrijden gewoon helemaal met een B-elftal moet komen aankakken. Maar het is echt wel een moment dat je andere jongens ook gewoon de kans kan geven. Ik hoop bijvoorbeeld Kenneth Taylor te zien.
Ja, nou die zou best wel eens een keer erin kunnen komen. Zeker tegen VVV thuis. Ik bedoel, dat is echt een wedstrijd waarbij je echt wel op 3-4 posities even iemand anders kan neerzetten. Dat lijkt
Scherpen
me tenminste
wellicht?
Dat weet ik niet. Dat gaat hij niet doen. Want ik hoorde gisteren Stekelenburg zeggen dat hij eigenlijk wel per se die laatste twee wedstrijden ook wil keepen. Want hij zit natuurlijk in een flow.
Richting het EK ook.
Ja, hij is in vorm. Hij doet het uitstekend. En die denkt van, ja, ik pak die twee wedstrijden ook nog mee. Want ik word steeds fitter en steeds meer... hij is gewoon weer helemaal terug, zo lijkt het. Dus die blijft wel spelen. Maar ik zou bijvoorbeeld... ik denk dat Kluiber misschien donderdag speelt. En Ekkelenkamp, Taylor, Idrissi. Nou, Neres zal denk ik starten in plaats van Anthony. Nou, dat soort keuzes zullen wel gemaakt gaan worden, denk ik.
Nou ja, op zich kijk ik daar. Ik vind dat het wel leuk om andere jongens aan het werk te zien. Ik zie ook altijd jong Ajax. En dan is het een beetje... richting het einde van het seizoen werken. Hoe onze agenda eruit ziet. Aankomende donderdag nemen we een reguliere podcast op. Maar Ajax speelt al om 2:30. Dus dat doen we direct na de wedstrijd. Waardoor je een soort reguliere / wedstrijdeditie hebt. Dus gewoon Christian, Wesley en ik. Jij bent op vakantie. Volgende week zondag na Vitesse doen wij er nog eentje.
Zeker, als ik op tijd terug ben van vakantie. Ik doe er alles aan. Maar hij zal waarschijnlijk wat later op de avond dan komen.
En dan de week erop nemen we nog een reguliere editie op een overkoepelend alles concluderende podcast. En dan zit het erop, het eerste seizoen van de Pantelietje podcast. Het gaat als een gek en ik vind het wel leuk om aan te halen. Weet je wel, midden januari, de eerste klassieker. Toen was echt nog lang niet, had Ajax lang nog niet de titel in zicht. En waren wij heel kritisch. Ik was bozig. Jij was ook aardig kritisch. En dan kijk je nu naar deze klassieker podcast. En dan is het allemaal vrolijk en hosanna.
Peace and pray. Ja, ook wij hebben onze ontwikkeling doorgemaakt dit seizoen. En gisteren elkaar voor het eerst een levende lijve gezien.
Ja, dat was op zich best apart. Hè? Je zit al een jaar natuurlijk tegen elkaar te praten. Maar we hadden elkaar nog nooit gezien.
Nee, was heel leuk.
Maar mensen, ik kan jullie verzekeren, Bart Sanders bestaat.
Ja, goede foto's van Broes ook weer op de socials. Maar precies. Dankjewel, Broes. Hey,
Bart, thanks dat we dit nog even een keer konden doen.
Ja,
mensen,
goed.
Thanks voor het luisteren. Tot aanstaande donderdag na de wedstrijd Ajax-VVV. En dan een goede werkweek gewenst. Ciao.
Let's go Ajax.